gewoon nieuwe mensen wat een bijzondere morgen. Vanmorgen. Wat een bijzondere morgen. Dat begon eigenlijk al toen ik hier aankwam en al die vlaggen zag van Israël. Wat zijn jullie een moedige gemeente om in een woonwijk zomaar prachtige vlaggen van Israël op te hangen. Het is heel bijzonder. We zitten hier met een man of 15, 20. Prachtig mooi. Op dit moment is er ook een radio-uitzending het heet nu anders, maar ik noem het maar even Eenhoorn, waar ik ook graag vanmorgen voor ga. Dus op hetzelfde moment luisteren er ook pakweg 10.000 mensen ongeveer naar mij. Maar ik vind het zo bijzonder om hier vanmorgen te zijn. En Josijn zei net, een betoefd spreker. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. En ik betwijfel dat ook, maar het geeft mij wel aanleiding om toch een kort getuigenis te geven van hoe de Heer in mijn leven heeft gewerkt. Ik was 11 jaar en ik zie mij staan op de bovengang van de Julianenschool in Sneek. Een beeld wat ik nooit meer vergeten ben en waar ik ook best wel vaker over vertel. En dat ik tegen de Heer zei, ik was jong, ik was een Timotheus. Tegen de Heer zei, Heer, ik wil dominee worden. En dat is altijd bij mij gebleven. Ik ging naar mijn vader toe en ik zei tegen mijn vader, papa, ik wil dominee worden. Ik zal het gezicht van mijn vader nooit meer vergeten. Hij keek heel meewarig. Heel meewarig. En hij moet bij zichzelf. En hij zei nog, ja, is goed, jongen. En hij zei ook nog, maar hij moet bij zichzelf gedacht hebben, ach jongen, dat wordt helemaal niets. Want, nou, je kunt het nog wel een beetje zien, ik had een charisma. Ik was tot mijn 17e jaar onverstaanbaar. Onverstaanbaar. Door een ernstige crisis konden mensen mij moeilijk verstaan. Dus mijn vader heeft ooit gedacht, hoe zal dat ooit komen? Bovendien was mijn IQ ook niet al te best. Ik heb net een beetje de MULO kunnen doorbrengen. En dus een academische opleiding zat er ook niet in. Maar God heeft op een of andere manier die vraag nooit weer vergeten die ik daarboven op de Julianenschool gesteld heb. Ik ben geen dominee geworden, maar ik mag wel bijna elke zondag het woord verkondigen. En ik vind dat zo bijzonder. Ik vind het zo bijzonder dat God niet naar de omstandigheden kijkt en niet denkt van ja, dat kan niet en dat zit er niet in, maar dat hij het verlangen van ons hart altijd weer, ja, bemoedigt. En dat is ook de reden dat ik ook vanmorgen hier het heel bijzonder, hele bijzondere ontmoeting met Jan Tienge vanmorgen. Een bijzondere ontmoeting met Tiengeke. Bijzondere ontmoeting, help me even Willem. Nee, Harmen. En dan het gezicht weer. En dat ik zo vanmorgen hier in deze mooie gemeente, deze moedige gemeente mag staan. Dat wou ik eerst even met jullie delen. Ik wou ook zo graag zeggen dat het zo belangrijk is om op de Bijbel te lezen. Op de Bijbel te lezen. Iemand, ik geloof, of ik hoorde het vanmorgen van iemand, Bijbel lezen gaat soms moeilijk, maar dat was een hele oude mevrouw, heb ik wel begrepen, of niet, die in de Hofwijk nu zit. Maar wat hoor je ook vaak? Ja, ik ben niet zo'n lezer, ik ben niet zo'n bijbellezer en ik vind dat maar moeilijk. En dan zeg ik, en dit verhaaltje heb ik daar vanover 5-6 weken overal gehouden, waar ik op ben, ik spreek ook in PKN-gemeenten en vooral hier in de buurt, vlakbij in Herbaaien, in het Friese diensten en zo. En dit verhaaltje wat ik nu ook vanmorgen even vertel, heb ik al heel vaak verteld. We hebben tegenwoordig allemaal, hij ligt daar, een smartphone. En op die smartphone kun je heel gemakkelijk een Bijbel-app kun je laden. De meeste virus zullen hem wel hebben. En als je hem niet hebt, dan is er vast wel iemand die je even wil helpen. En weet je wat ik dat doe? En gistermorgen heb ik dat gedaan. Dan zet ik de koptelefoon op. Doe ik ook wel even de ogen dicht. En dan luister ik naar het woord van God. En dat is zo fijn. Want lezen kan ik mij wel voorstellen. Dat is al gauw. Dan heb je het alweer genoeg. Maar luisteren. Ja, en gistermorgen heb ik Habakkuk geluisterd. Ik denk, dat is toch wel heel bijzonder, Habakkuk. En weet je, soms val ik wel in slaap. Maar wat is het mooi, want er staat in de Bijbel, de Heere geeft het zijn beminden in de slaap. Dus wees daar ook niet bang voor. Als lezen al moeilijk is, ga lekker zitten, een fijne, gemakkelijke stoel, zet je koptelefoon op en luister. En daarom wou ik vanmorgen wel met jullie lezen, jullie moeten luisteren, mogen luisteren, maar toch het verhaal van Habakkuk. Nou is het zo dat ik, als ik het luister, het heel vaak in het boek lees. Dus als ik lees, dan heb ik heel vaak de HSV-vertaling, als ik studeer ook. Maar luisterend doe ik wel vaak in de het boek vertaling. Ik moet daarvan zeggen dat mijn vrouw, tot geloof gekomen is door het boek. En dus dat boek heeft voor ons altijd een hele bijzondere betekenis. En ik ben er heel dankbaar voor. Laat me het eerst maar even gaan lezen. Habakkuk roept tot God. Ik zal even wachten tot iedereen het gevonden heeft. Het is een van de kleine profeten. De zesde geloof ik, of de zevende. Dit is een profetie die God aan Habakkuk doorgaf. Heere, hoe lang moet ik nog om hulp roepen, zonder dat u het hoort? Ik schreeuw, help, geweld, maar u doet niets. Waarom laat u mij dat onrecht zien? En hoe kunt u zelf al die ellende aanzien? Waar ik op kijk, overal heersen onderdrukking, geweld, ruzie, oneenigheid. De wet verliest haar kracht en de rechtspraak is verziekt. Want de goddelozen drijven de rechtvaardigen in het nauw en het recht wordt verdraaid. De Heer antwoordt, kijk eens naar de volken en verbaas u, want ik ga tijdens hun leven iets doen wat u niet zou geloven, als het werd verteld. Ik ga een nieuwe wereldmacht ten toneel voeren, de Chaldeeën, een wreed en woest volk. Ze trekken de hele wereld door en veroveren andermans woonplaatsen. Ze staan bekend als een afschrikwekkend, angstaanjagend volk. Ze bepalen zelf wat recht is en vertrouwen op eigen kracht. Hun paarden zijn vlugger dan panters en lopen harder dan een wolf in de schemering. Hun ruiters komen aan in galop. Ze komen het verre landen toeschieten als een arend op zijn prooi. Ze komen om geweld te plegen. Hun aanval is als verzengende oostenwind. Zij verzamelen gevangenen alsof het zand is. Ze drijven de spot met koningen en vorsten en lachen om elke vesting. Want de Chaldeeën gooien er gewoon aarde tegenaan en nemen haar in. Als een wervelwind gaan zij verder en verdwijnen uit het gezicht. Maar hun schuld is groot, want zij maken van hun kracht hun God. Och, Heere, mijn heilige God, u die eeuwig leeft, zou u met dit alles het plan ons weg te vagen? Natuurlijk niet, Heere onze rots. u begroot de Galdeën te laten komen om ons te straffen en terecht te wijzen vanwege onze zonden, die te reine ogen hebt om kwaad en onrecht te kunnen aanzien. Hoe kunt u die verraders toelaten? Waarom doet u niets wanneer die goddeloze volken, die rechtvaardiger zijn dan zij, vernietigen? Waarom behandelt u de mensen als vissen en die gevangen en gedood worden, als kruipende dieren die geen leider hebben om hen te verdedigen tegen de vijand? Moeten wij aan hun haken worden opgevist of uit hun netten worden opgehaald terwijl zij juichen over hun vangst? Dan brengen zij offers aan hun netten en branden er wierook voor. Dit zijn de goden waaraan wij onze vette buit en overvloedige maaltijd te danken hebben, zeggen zij. Mogen zij altijd zo doorgaan? Mogen zij voortdurend andere volken meedogenloos blijven vernietigen? Tot zover dat eerste gedeelte. Ik moet beginnen met te zeggen, lieve gemeente, dat dit slaat op de tijd van Habakkuk. Wij moeten niet allegoriseren en zeggen dat het over de huidige tijd gaat. Het was de tijd dat Israël, overigens net als nu, ongehoorzaam was. In eigen kracht ging. Op eigen macht vertrouwde. We denken wel, als we deze verhalen zo lezen, dat het met Israël politiek en maatschappelijk slecht gesteld was. Maar dat was vaak helemaal niet zo. Ook in de tijd van Habakkuk was Israël een politiek en maatschappelijk een land van betekenis. Dus er was geen enkele reden om op God te vertrouwen. De mensen deden maar wat. Ze deden maar wat. Ze waren ongehoorzaam, de rechtspraak was niet meer wat het zijn moest. Kortom, de macht van de mens, de macht van de mens had de boventoon. En dat is ook een vergelijk wat ook vandaag de dag nog het meest imponerende en belangrijkste is. De macht van de groten der aarde. En als we hier in de Galdeën, hoeven we maar één naam in te vullen, Rusland of Poetin, dan komt het wel heel dichtbij. Als we aan het geweld zien wat er gebeurt in Gaza en Israël, dan komt het allemaal zo dichtbij. Er is eigenlijk helemaal niets veranderd. Dat de mensen, de machthebbers van deze wereld, het recht in eigen hand nemen. En er is veel angst. Er is veel angst. Ook in ons land voor een komende oorlog. De mensen zijn bang voor wat er gaat gebeuren. En met name onder jonge mensen die nog een toekomst voor zich hebben, vragen zich af, waar gaat dit heen? En wat zal er met onze kinderen weer gebeuren? Wel, ik wil eigenlijk met u een gelijkenis vertellen vanmorgen. Een gelijkenis die niet in de Bijbel staat. Het is misschien wat te morgen gezegd, maar het is toch wel eigenlijk een gelijkenis die ik zelf bedacht heb. Een gelijkenis is een verhaal wat waar is, zonder dat het feitelijk gebeurd is. Het is waar, zonder dat het feitelijk gebeurd is. Jezus vertelde heel veel gelijkenissen. U weet dat natuurlijk allemaal. He, de gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de goede en de kwade zaad. De gelijkenis van, nou ja, gaan we door, u kent ze allemaal wel. Allemaal verhalen van Jezus. Gelijkenissen waar, maar niet feitelijk gebeurd. Ook deze gelijkenis is waar en niet feitelijk gebeurd. En het overlapt een periode van honderden jaren tot op de dag van vandaag. die honderden jaren heeft de macht van mensen zoveel onheil gesticht, zoveel kwaad gedaan, dat mensen het hebben uitgeroepen, mijn God, net als Habakkuk, waarom laat u dit toe? Het gaat over drie personen die iets uitbeelden, die als ware een vertegenwoordiger zijn van een hele grote groep. Het eerste is, de naam werd vanmorgen al genoemd, de eerste is Samuel. Samuel die woonde in Afrika, in een gezin. Hij was daar gelukkig met zijn gezin. Hij had een klein huisje, had een stukje grond, had kinderen en een vrouw en hij kon voldoende in zijn onderhoud voorzien. En hij was gelukkig. En dat was ongeveer in de 17e, 18e eeuw. Maar er kwamen mensen in het land die mensen ronselden met mooie verhalen over een nieuwe toekomst, over meer mogelijkheden. En zo moest Samuel meekomen. En voordat hij het wist, was hij losgemaakt van zijn gezin, zijn kinderen. En was hij op een schip gebracht waar hij moest roeien om in zijn onderhoud te voorzien. En werd hij verscheept naar Amerika en naar Suriname. Hij was geronseld en verkocht als slaaf. En daar in Suriname werd hij verkocht aan een handelaar. En hij kwam uiteindelijk terecht op een plantage waar hij alle dagen hard moest werken. En vaak dacht hij nog aan de tijd thuis. En hij was een gelovig man. Hij kende de Heere Jezus. En zo vaak heeft hij tegen God gezegd, waarom God, waarom? Waarom moet ik hier zijn? En op een keer vluchtte hij. Hij vluchtte om vrij te zijn, om weer terug te gaan naar zijn land. Maar hij werd al vrij gauw opgepakt. En hij werd aan een tak in een boom gehangen, net met zijn voeten 5 centimeter boven de grond, zodat hij bijna stikte en wanneer hij bijna dood was. Het is waar, hè? Daar begin ik mee. Feitelijk gebeurd, maar waar. Dan werd hij weer losgemaakt en gegezeld en gepijnigd en zo. Moest hij weer naar zijn Brits en de volgende morgen moest hij weer aan het werk. En hij schreeuwde het elke avond uit. Mijn God, waarom? Waarom overkomt mij dit? Waarom overkomt mij dit? Tweede verhaal is het verhaal van een Amsterdamse diamantenhandelaar die woonde in Amsterdam, ook met zijn gezin, in een goede buurt van Amsterdam. Ze woonden niet in de Jodenbuurt. Ze hadden zich al wat geassimileerd, zou je kunnen zeggen, ook al waren ze echt Joods, maar ze wilden zich mengen onder de Amsterdamse bevolking. En ze hadden een mooi bedrijf, een mooie winkel in het centrum van Amsterdam, met een diamanten slijperij erbij. En het ging goed. Ze hadden 4 dochters en het leven lachte hun toe. Ook toen de oorlog begon, dacht deze diamantenhandelaar, deze diamantenschrijver, het zal ons niet overkomen. Wij zijn zo geassimileerd, ze weten misschien niet eens nog dat wij Joden zijn en ons zal niets overkomen. Maar op die kwade dag stond ook de razzia-auto bij hun voor de deur. En ze werden met het hele gezin weggevoerd. En nou, de herdenking was gisteren weer naar Auschwitz gebracht. Terwijl die man daar, zijn vrouw en zijn kinderen werden vergast. En hij moest werken, hij moest zware arbeid verrichten. En zo nou en dan keek hij op naar de hemel en zei hij, mijn God, Yahweh, waarom overkomt mij dit? Waarom laat u dit toe? Hij kende de Bijbel, hij kende ook het verhaal van Habakkuk en hij voelde zich daarmee vereenzelvigd. Waarom, God, waarom moet ons dit overkomen? Hij schreeuwde het uit. De derde, en daar spreken we inmiddels over de huidige tijd, is een jonge vrouw. Een jonge vrouw van 21 jaar, die als je haar zo ziet, zou je zeggen, wat een mooi, wat een levenslustig type. En zo deze ook, ze lachte altijd. Maar als je haar diep in de ogen keek, dan zag je dat er wat aan de hand was. En de mensen die haar goed kenden en het verhaal gehoord hadden, die wisten dat deze jonge vrouw van haar derde, haar vierde jaar tot haar achttiende misbruikt was door haar vader. Een predikant in de behoudende kerk van de PKN, de hervormde bondsgemeente. Haar vader die elke zondag preekte over de liefde van God, over de wet en over dat we gehoorzaam moesten zijn, had bijna 18 jaar zijn dochter misbruikt. En deze drie mensen, die ontmoeten elkaar. Op een of andere manier ontmoeten ze elkaar en ze deden elkaar de verhalen. En de slaaf die begon. En hij deed zijn trui naar beneden en hij liet zien hoe de striemen van het touw om zijn nek was zichtbaar waren. En als hij zijn hemd omhoog deed, dan zagen de mensen de zware striemen van de geesel op zijn rug. En de man die in Dachau was geweest, die kon nog zo vertellen hoe hij zag dat zijn kinderen waren en zijn vrouw waren weggevoerd. En dat hij daar stond, machteloos, en dat hij hard moest werken. En de jonge vrouw vertelde hoe ze een verschrikkelijke jeugd had gehad. Hoe ze nooit blij kon zijn. Altijd weer opzag naar de avonden dat haar vader haar naar bed bracht. En ze zeiden alle drie, waarom heeft God dit toegelaten in ons leven? Wat is er gebeurd? En zij werden eigenlijk de voorman en de voorvrouwen van al die slaven. Weet u hoe het er geweest zijn in 2 jaar? 550.000 alleen uit Nederland al. 550.000 slaven werden vervoerd door Nederlanders naar Suriname en naar Amerika. 6 miljoen Joden zijn door de nazi's vermoord en vergast. Duizenden vrouwen, jonge meisjes, worden op dit moment misbruikt in Nederland. Mijn God, waarom laat u dit toe? Hebben ze steeds weer afgevraagd. En zij werden vertegenwoordiger van die duizenden slaven, ze werden vertegenwoordiger van die 6 miljoen Joden, en ze werden vertegenwoordiger van die duizenden meisjes en jonge vrouwen. En ze maakten een plan. Ze maakten een plan en ze zeiden, wij willen God ter verantwoording roepen. Wij gaan naar God toe en wij zullen nu werkelijk zeggen, waarom? Waarom is ons dit overkomen? Waarom hebt u dit allemaal toegelaten? Had u dit niet tegen kunnen houden? En er gingen, het was een hele grote vlakte. Hele grote vlakte die honderden jaren overroelde. En ze gingen met z'n miljoenen naar die God toe. Die God die dit allemaal had toegelaten. Die God waarin ze geloofden. De slaaf die wist dat Jezus leefde. Daar had hij van gehoord, van de zendeling. De Jood die geloofde in Yahweh. De machtige Yahweh. En de dochter van de dominee. Die zo vaak had gehoord over God en de wet van God waar je naar moest luisteren. Die God zouden zij nu aanspreken. En met zijn miljoenen gingen ze naar God toe. En ze zouden zeggen tegen die God. Komt u nu maar eens uit uw hemel. Komt u nou maar eens waar het zo lekker warm is. Waar het veilig is. Waar de engelen alle dagen zingen. Komt u nu maar eens naar deze aarde toe. En vertel ons maar eens waarom dit allemaal ons is overkomen. En zo gingen ze op weg. Ze zouden die God ter verantwoording roepen. Ze zouden die God ter verantwoording roepen. En terwijl ze onderweg waren, lieve mensen, die vrouw, dat meisje, die jonge vrouw van 21 jaar, die liep daar. En plotseling dacht ze aan haar schooljuffrouw. Ze dacht aan haar schooljuffrouw die heel vaak een verhaal had. Een verhaal over het was bij kerst. Het was wanneer het donker was. Het was wanneer er een kerstboom stond in de school. En die juffrouw begon te vertellen over een kindje Jezus, die geboren was in een stal. En hoe meer ze ging nadenken, hoe duidelijker het haar werd, dat deze Jezus een volwassen man werd. Dat deze Jezus vernederd werd. Dat deze Jezus niet gehoord werd. Dat deze Jezus gegezeld werd. Dat deze Jezus veroordeeld werd, onterecht veroordeeld werd. En het werd haar steeds duidelijker. Het werd haar steeds duidelijker. Het verhaal van deze Jezus die uiteindelijk gekruisigd werd en tegen God riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het werd stil in haar. En weet je wat ze deed, lieve mensen? Toen ze dat zag, toen ze wist dat deze Jezus, net als zij, niet in de hemel was gebleven. Dat hij ook naar deze aarde was gekomen. En ze vertelde dat tegen de mensen. Maar die God is al lang uit de aarde gekomen. En weet je wat ze deed? Ze knielde. Ze knielde. En ze zei, God, u bent al naar deze aarde gekomen. U bent al naar deze aarde gekomen. Alles wat wij hebben meegemaakt, hebt u ook meegemaakt. Alles, al onze pijn, al onze vernedering, al onze veroordeling, alles. U hebt het aan de lijve ondervonden. En plotseling gingen al die mensen, achter al die miljoenen mensen, gingen op hun knieën. En weet je wat ze toen zagen? Ze zagen een geopende hemel. Ze zagen een geopende hemel. En ze zagen de troon van God. Ze zagen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ze zagen, de zee was er niet meer. Ze zagen de God van Abraham, Isaac en Jacob op de troon zitten. Ze zagen wat Johannes ook zag. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de oude hemel en de oude aarde, ze waren er niet meer. En ze zagen die heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Het stad kwam naar beneden, bij God vandaan. Die stad zag eruit als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom. En ze hoorden een luide stem van de troon zeggen, Gods woonplaats. Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Echt waar mensen, elke keer als ik het lees thuis, dan kan ik mijn tranen niet bedwingen. Ik zal bij hen wonen. Ze zullen mijn zijn volk zijn. En hij zal zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen verdriet. Geen rouw. Geen pijn. Want die dingen horen bij de oude wereld. Die op de troon zat. Die voorbij is. En hij die op de troon zat zei. Ik maak alles nieuw. Ik maak alles nieuw. Ik ga overwinnen. Wie ben de Alpha en de Omega? Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft. Voor niets. Wie overwinnen, krijgt dit van mij. Ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn kinderen zijn. Maar de lafaards, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de machthebbers. De mensen die het beter weten. Mensen die ontocht brengen, toveraars, afgodendienaars, bedriegers, staat wat anders te wachten. Het brandende zwavelmeer, de tweede dood. En dan komt het, lieve mensen. Dan komt de kroon op de schepping. Toen kwam een van de zeven engelen, die de zeven schalen met de zeven laatste rampen had uitgegoten naar mij toe. Kom, ik zal u laten zien, de bruid van het Lam. Zijn vrouw, hij droeg mij in de geest naar een hoge berg en liet mij de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel naar beneden kwam, bij God vandaan. De stad schitterde met goddelijke pracht. Er kwam een gloed vanaf van een dure edelsteen. En er waren drie poorten aan elke kant, drie op het oosten, drie op het noorden, drie op het westen en drie op het zuiden. En de verdering van de stadsmuur stond uit 12 stenen, waarop de namen van de 12 apostelen van het Lam stonden. Schiet me nu even wat dit zin. Hier in Franeker spreekt een broeder van mij in de voorhof. Een hele fijne broeder, een bondsdominee. En we hebben het heel vaak over de bruid van Christus. En dan zegt hij van, ja, wij de kerk, wij zijn de bruid van Christus. Nou, hij is theoloog en ik ben maar een mulo-dingetje. Maar dan zegt broeder Karel, je weet veel, maar dat weet je niet. In Openbaring 21, zie, ik zal je laten tonen, de bruid, de vrouw van het Lam, het nieuwe Jeruzalem. Met de 12 namen van de 12 apostelen en de 12 namen van de 12 stammen van Israël. Dat is waar we heen gaan. Dat is onze toekomst. Ik las gisteren prachtig mooi. Een vader, zo'n kerkelijke man, die zei tegen zijn dochter en die nieuwe vriend van jou, wat is zijn afkomst? Nou, zegt ze, wat zijn afkomst is, weet ik niet, maar wat zijn toekomst is, dat weet ik wel. Halleluja, halleluja. Lieve mensen, we zitten hier bij elkaar. En we hebben de oorlog niet meegemaakt, althans, neem ik aan van niet allemaal. Ik ben 5 jaar na de oorlog geboren. De slavernij weten we alleen van verhalen. Maar dat laatste, die mooie vrouw, we kennen ze allemaal, denk ik, in onze omgeving. Het kan ons ook overkomen zijn. Weet je, er is zoveel pijn vaak in ons leven. En misschien kun je daarover meepraten. En ik heb vanmorgen al een gesprek gehad en ik weet er al van. In ieder geval even jongen, dat het leven zo moeilijk en zwaar is. Dat je het uit kunt schreeuwen, mijn God, waarom? En weet je, lieve mensen, als er één is in deze zaal, er is minstens één in deze zaal vanmorgen, die wel eens de handen gebald heeft aan God en gezegd heeft, waarom God, waarom? Het hele, dat ben ik zelf. Dus ik weet er alles van wat het kan betekenen. Dat je je zo machteloos kunt voelen. Dat je zo denkt, waarom God laat u dit toe? Waarom overkomt ons dit? Waarom? Och, dan is de kerk, en dan niet dit gebouwtje, maar de kerk van Jezus Christus, het lichaam van hem, die bruid, die bruidegom geworden is van Jeruzalem. Dat is onze troost, onze kracht. Wat er ook gebeurd is, wat er ook in ons leven zich voorgevallen heeft. En daarom, ja, het moet bijna wel zo zijn dat degene die de liederen vanmorgen gemaakt heeft, dat die wist van het thema. Die prachtige liederen die we gezongen hebben over vergeving, over verzoening, over een nieuwe toekomst. Daar gaan we tegemoet. Dat is onze toekomst. En dan zullen er nog vaker in ons leven ook die vraag gesteld worden waarom. Waarom, waarom? Maar wij weten en we beleiden en we proclameren. Er is geen andere God dan de God van Israël, de schepper van hemel en van aarde. Er is geen andere God dan de Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat mensen ook zeggen, wat ze ook beweren, er is geen ander dat wij mogen geloven in deze God. En ik weet zeker dat u daar allemaal ja en amen op zal zeggen, maar dat mag ook Gods getuigenis zijn in deze wereld. Halleluja. Amen.